De 33-jarige man die wordt verdacht van doodslag blijkt ernstige hersenbeschadiging te hebben als gevolg van jarenlang drugsgebruik.
De man die afgelopen weekend uit het niets een echtpaar neersloeg, zat mogelijk in een psychose. Dat zegt het OM.
De verdachte van het ernstige auto-ongeluk op de A2 zegt dat hij zich niets herinnert.
Fijn dat je luistert naar de derde aflevering van de podcast over de Pro Justitia-rapportage van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie. Het is het onderzoek om verdachten van ernstige delicten te doorgronden, met vandaag de Neuropoli. Hierin hoor je klinisch neuropsycholoog Frank Jonker.
Dit is een soort Champions League van de neuropsychologie, omdat de gevolgen groter zijn dan in de reguliere GGZ. Dus je moet daar echt onderbouwd een verhaal hebben.
Neuroloog Elma Strijks.
Waarom gaat die demente persoon grapjes maken en lekker breien? En waarom gaat een andere demente persoon een moord begaan? Die hebben we gehad, hè? Iemand die zijn vrouw heeft vermoord.
En hoofd van de vakgroep Psychologie van het Pieter Baan Centrum, Thijs van de Kant.
Je ziet ook dat het zo spannend kan zijn, zo'n advies, zeker in die laatste week van zo'n onderzoek, dat mensen ook soms uithalen wat ze eruit willen halen of wat ze erin willen horen.
In deze aflevering gaan we terug naar het Pieter Baan Centrum. Achter de hoge muren zit tussen het cellencomplex en de kantoren de Neuropoli, een gespecialiseerde afdeling die helpt bij het onderzoek van de verdachte. En Elma Strijks is haar neuroloog.
Heel veel mensen die we zien, daarvan denk je af en toe toch wel, jeetje, het wiegje stond ook echt op de verkeerde plek.
Kan je dat toelichten?
Nou ja, die hebben slechte hechting vanuit een onveilige jeugd, een omgeving waar een crimineel gedrag de norm was. Die zijn anders opgegroeid dan jij en ik, schat ik in. Ja, hoe waren ze geweest als het wiegje ergens anders had gestaan? Of hoe waren wij geweest als ons wiegje daar had gestaan? Kijk, dat weet je niet. Je hebt geen blanke om mee te vergelijken.
Vanuit het perspectief van de verdachte, hoe is het dan als iemand zo onder jouw huid probeert te kruipen en in jouw hersenen kijkt?
Nou, ik stel ze natuurlijk altijd, probeer ik ze even op hun gemak te stellen. Ik leg uit wat ik doe. Ik leg ook wel uit dat ik op dat moment niet behandelend neuroloog ben, maar rapporteer. Dus dat ze wel weten wat er met de bevindingen gaat gebeuren. Ja, en daarna ontstaat er toch eigenlijk heel snel een gesprek van mens tot mens. Ik spreek ze wel vrij uitgebreid. Meestal maar één keer, soms vaker, maar meestal één keer. Maar daar neem ik ook wel echt de tijd voor. Dat is een oprechte belangstelling. Ik denk dat de ander dat ook wel voelt. En dan ja, ontstaat er een soort van contactgroei. Kijk, sommige mensen die gaan er niet mee, die blijven afhouden. Sommige mensen vinden het ook wel fijn dat er goed naar ze gekeken wordt. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die zelf niet begrijpen hoe ze het hebben kunnen doen.
Omdat het in een waas gebeurde?
Precies, omdat het in een waas gebeurde. Of in een psychose, terwijl ze dat nooit eerder hebben gehad. Of in een moment van verstandsverbijstering. En die willen ook graag weten, hoe heeft dit in hemelsnaam kunnen gebeuren?
Het Pieter Baan Centrum is de kleinste gevangenis van ons land en heeft met de Neuropoli een wereldprimeur binnen de muren. Het bestaat pas een jaar en wordt officieel nog als proef gezien. Thijs van de Kant geeft haar leiding als hoofd van de vakgroep Psychologie bij het Pieter Baan Centrum.
Nou, die Neuropoli die is in het leven geroepen om aanvullend onderzoek te doen bij verdachten van een strafbaar feit. Dus aanvullend aan de reguliere pro-justitia-rapportage. Als er vragen zijn over de werking van het brein. Dus is er mogelijk een beschadiging of zijn er neurocognitieve stoornissen die wellicht ook forensisch relevant zijn. Dus die in verband houden met waar iemand van verdacht wordt.
Wat zijn nou typische stoornissen die je hier aantreft binnen het Pieter Baan Centrum?
Nou, relatief veel persoonlijkheidsproblematiek, hè? Dus antisociale persoonlijkheidsproblematiek, narcistische persoonlijkheidsproblematiek, borderline. En dat zijn de, wat we noemen cluster B, persoonlijkheidsstoornissen die veel externaliserend gedrag in zich hebben. Dus dat betekent meer naar buiten toe gericht.
Dus andere mensen merken dat er een stoornis is vanwege het contact dat ze hebben?
Bijvoorbeeld, ja. En het grenzen daarover gaan, of ingewikkelde dynamiek, of meer ruzies, impulsdoorbraken, dat soort dingen. Dus dat zijn persoonlijkheidsstoornissen. Maar we zien ook veel psychiatrie. Dus meer psychotische stoornissen, mensen met waanstoornissen. Dus die hele ideeën hebben van een andere realiteit dan waar wij in leven en daar volledig van overtuigd zijn. En schizofrenie is ook zo'n voorbeeld van een stoornis waar psychose bij voorkomt. Autisme zien we wel eens voorbij komen. En dus ook meer hersenbeschadigingen. Hè, of dat nou neurodegeneratief is, zoals dementie, of meer een beschadiging als gevolg van heel langdurig drugsgebruik of klap op het hoofd of een coma. Dus dat is meer die neurokant, die zien we ook.
Klinisch neuropsycholoog Frank Jonker probeert bij de observandi een beeld te krijgen van wat er in hun bovenkamer afspeelt. En hij begint met een goed gesprek.
En dan ga ik als eerste het gesprek aan om te kijken, klinkt een beetje flauw, maar kan ik iemand een beetje vangen? Lukt het mij om het verhaal wat iemand vertelt, om dat een beetje te ontkrachten doordat ik vragen stel die gaan over geheugen, over aandacht? En als iemand zegt, ik heb zulke geheugenklachten, maar kan prima zijn verhaal doen, denk ik, goh. En dan ga ik daar eens over vragen. Hoe kan dat nou dat?
Dus vragen zoals?
Zoals, u zegt dat u daar niks meer van weet, maar ik hoor wel dat u nog weet dat er een rode golf om de hoek stond. Kunt u dat eens uitleggen? Dus je bent een scherpe luisteraar met kennis in je hoofd van hoe het brein werkt. Stap 2 is dat ik vanuit daar zeg, ja, leus, ik heb niet met je gesproken. We gaan dat ook eens onderzoeken. Ik heb een hele testbatterij en dan ga ik test afnemen. En dan kan het dus zijn dat iemand zijn best doet en zegt, ik heb geheugenklachten, maar dan zie ik dat de functie het eigenlijk prima doet.
En dan is de volgende stap, dus ga maar even vertellen wat er nou echt is gebeurd.
Nee, daar zit een limitatie aan. Dan zeg ik, ik ben hier om dat vast te stellen. Dan zeg ik, goh, iemand claimt dat hij geheugenklachten heeft door hersenschade. Ja, we zien met een neuroloog, er is hersenschade. Maar zijn functies doen het eigenlijk prima.
In hoeverre heeft slaapgebrek en middelengebruik ook effect op het gedrag van mensen, omdat dat hier ongetwijfeld anders is dan buiten?
Ja. Slapen is een mooie die je noemt. En slapen heeft zoveel invloed op je psyche. Dat weten wij zelf ook, of we een paar slechte nachten hebben. Maar als je dat chronisch hebt, gaan je geheugenstoornis gaat eraan. Je wordt prikkelbaar. Je krijgt concentratieproblemen. Je kan bijna half psychotisch worden van slaapgebrek. Dus slaap is een, als je goed slaapt, herstellen functies. Herstellen emotionele ervaringen. Als wij een emotionele ervaring hebben en zijn 3 nachten verder, dan kunnen wij met een soort relativering zeggen, oh, dat valt allemaal reuze mee. Dat doet slaap. En slaap zorgt voor alle herstelprocessen die emotioneel zijn. Dus slaap is een belangrijke. En je slaapt hier denk ik beter dan dat je misschien in de buitenwereld slaapt, omdat je allerlei prikkels krijgt. En het tweede is drugs. En mensen hebben hier geen drugs. Eigenlijk is dat heel goed voor de onderzoeken, omdat je iemand schoon ziet. Maar als wij zeggen, ja, iemand heeft 2 dagen daarvoor nog cocaïne gebruikt of langdurig joints gebruikt, dus dat blijft lang in je, de THC blijft lang in je bloed zitten, dan is het profiel vaak wat slechter. En dan kan je geen goede uitspraken doen over, dit is zijn cognitief profiel, omdat er nog drugseffecten zijn.
Hoe vaak komt hersenschade voor bij de mensen die je onderzoekt?
De normale populatie, de gemiddelde Nederlander heeft ongeveer tot 4-6% heeft ongeveer hersenletsel. Is nog steeds een onderschatting, want heel veel mensen komen niet bij de huisarts, niet bij de dokter. Als je kijkt naar de literatuur, Engels-Amerikaanse literatuur, zeggen ze gemiddeld, ja, dat zijn grote getallen, tussen de 35-45% van mensen in gevangenis in het buitenland heeft een vorm van hersenletsel.
Ook in Nederland gaan we ervan uit dat minstens 1/3 van alle gedetineerden een vorm van niet aangeboren hersenletsel heeft. Bijvoorbeeld door een tumor, een vorm van dementie, een zwaar ongeluk of wellicht zelfs geweld. In de neuropolie wordt daardoor een artsonderzoek naar gedaan. Neuroloog Elma Strijks begint haar onderzoek bij de fysieke beperkingen van de patiënt.
Ja, echt heel, heel bazaal. Ik begin met de reflexhamer, zoals we dat allemaal wel kennen, denk ik, van vroeger van de schoolarts. Dat is ook
op je knieën?
Op de knieën, dus ik zwaai ook even met die reflexhamer. Dan moeten de verdachten meestal ook wel erg lachen, want dat herkennen ze dan nog van vroeger. Dus het begint met een heel eenvoudig lichamelijk gericht neurologisch onderzoek. Dan ga ik over naar een stukje gedragsneurologisch onderzoek. En dan test ik bijvoorbeeld geheugen, inzicht, logica van het denken, oriëntatie. Dus dat soort testjes doe ik ook. Dat is het gedragsneurologisch gedeelte. Als er dan op grond van die beide, plus het verhaal van de verdachte, dat is natuurlijk superbelangrijk, de klachten die hij heeft. Als er dan op grond van die gegevens verdenking ontstaat op een hersenziekte, dan kan het zijn dat ik een MRI laat maken. Bijvoorbeeld als iemand een ernstig ongeval heeft gehad en nadien ander gedrag is gaan vertonen. Ja, dus dat is eigenlijk een psychiatrische uiting van een lichamelijke ziekte. Door dat ongeval, daar zijn we het over eens, dat is gewoon een lichamelijke aandoening, een hersenkneuzing, kan je gedrag veranderen. En dan heb ik als gedragsneuroloog het overkoepelend plaatje.
En die MRI, wat kan je daaruit halen?
Ja, dat is een goede vraag. Daar kan je heel veel uithalen. Soms kan je er te veel uithalen. Dan zie je afwijkingen die bijvoorbeeld niet relevant zijn voor het delict. Dus daar moeten we als team dan ook goed naar kijken. Misschien heeft iedereen wel eens een paar vlekjes op zijn hersenen. Maakt jou dat tot crimineel? En als je crimineel bent, althans een daad hebt begaan die strafbaar is, is er dan een relatie met die afwijking op de MRI als die zichtbaar is? Dat is niet altijd zo. En dus je moet een MRI maken als je denkt aan hersenaandoening. Als je dan een afwijking vindt op de MRI, moet je je vervolgens afvragen of die ook een relatie heeft met het delict.
Zijn er plekjes in het brein die je bijna als crimineel zou aanmerken? Van, hey, daar zijn we weer, dat ene plekje.
Ja, dat is wel een grappige vraag. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de voorste kwabben, de frontaalkwabben. Dat zijn eigenlijk primair remmende organen. Dus al je aangeleerde gedrag zit in die frontaalkwabben. Alles wat je niet mag doen, wat je geleerd hebt als kind. Bijvoorbeeld een kind ziet een trommel met koekjes. Die denkt, wauw, ik neem een graai uit die koektrommel. Dat doen kinderen, dat is normaal. En op een gegeven moment leer je dat dat niet mag. Dat is een remmende functie van het frontale brein.
Dat wordt geleerd.
Dat is aangeleerd gedrag.
Hè? En dat zet zich vast in het hoofd.
Zeker. Nou ja, ook bijvoorbeeld met seksualiteit. Hè? De primaire impuls om iets te willen met een ander. Die weten wij gelukkig in het dagelijks verkeer redelijk te beperken. Want daar zit een gezonde rem op. Dus er is niks mis met het verlang, maar wel met je gedrag, hoe je daarmee omgaat. Je vroeg mij of er bepaalde gebieden in het brein van extra belang zijn voor ons. Wij zijn altijd zeer geïnteresseerd in letsel in de frontale kwabben. Dat kan door een trauma komen, door een ongeval bedoel ik dan. Maar het kan ook bij bepaalde vormen van dementie voorkomen. Frontotemporale dementie, dus dat is niet de klassieke dementie zoals Alzheimer. Dat is de meest bekende. Dan staat geheugenverlies op de voorgrond. Terwijl bij die frontotemporale dementie zijn de frontale kwabben aangedaan, krijg je ontremd gedrag. En dat is natuurlijk een mooie, ja, of een makkelijke opmaat naar crimineel gedrag, ontremd gedrag.
En dan stel je vast, er zijn minder remmingen.
Mm-hmm.
En hoe kan je dat dan vertalen naar een conclusie waar we ook binnen het Pieter Baan Centrum iets aan hebben?
Nou, misschien kan ik dat nog het beste illustreren met een casus.
Heel graag.
Van een frontotemporale dementie. Hebben we meerdere van, hoor. Welke is het meest illustratief?
Nou, er lopen hier wat mensen buiten voor de...
Nou, ik denk nu aan een meneer die ik heb gezien samen met een psychiater. En dat was een wat oudere man. En die had voor het eerst van zijn leven een zedendelict gepleegd. En dat paste niet. Ik heb die vrouw, die echtgenoot ook gesproken, dat paste niet bij die man. En dan gaan natuurlijk alle alarmbellen rinkelen op latere leeftijd. Ja, dus niet een jonge man met een parafilie, dus die zich aangetrokken voelt tot, zeg maar, groepen. Die zich seksueel aangetrokken voelt tot groepen die wij niet wenselijk achten. Bijvoorbeeld minderjarigen.
Ja, precies.
Maar deze man was gewoon een nette meneer. Die was getrouwd, die had volwassen kinderen, die had een baan. Die was eigenlijk niets mis mee. Als hij op latere leeftijd out of the blue een zedendelict pleegt, dan is dat verdacht, dan gaan de alarmbellen rinkelen. En dan komt er ook nog bij dat deze meneer in geuren en kleuren erover kon vertellen. Dit was niet iemand met een beperkte ontwikkeling van zijn geweten. Het was een meneer die de frontaalkwapfunctie had verloren in het kader van een frontotemporale dementie. Nou, dat is natuurlijk voor de rechter heel erg belangrijk om te weten dat dit gedrag dat niet past bij deze man te herleiden is tot een hersenziekte.
De neuropsychologische testen, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Wat je meet zijn functies. Laat ik bijvoorbeeld met het geheugen beginnen. Je krijgt het je aangeboden, moet je onthouden. Dan moet je het ook nog uit je geheugen kunnen terughalen als iemand ernaar vraagt. He, dus dan heb je een 8 of een 15 woorden test. Een 15 woorden test bestaat uit 15 woorden, random woorden, die ik 5 keer ga aanbieden. En elke keer als ik het 1 keer heb aangeboden, zeg je hoeveel woorden weet je nog? Nou, de eerste keer is 3, dan krijg je 6, 9 en uiteindelijk kom je misschien tot de 15. He, dus daar zit, als het goed is, moet daar een leercurve in zitten. Als ik na 20 minuten vraag, de herinnering, hoeveel woorden weet je nog? Dan moeten mensen uit hun geheugen die woorden gaan halen. En dan kan het ook nog zijn dat mensen dat niet zo goed lukt. En dan kan ik er nog een herkenningsfase doen. Ik zeg, nou, ik heb hier 30 woorden, daar staan die 15 woorden in. Welke horen daar nou in thuis? Concentratietaak. Hè? Dat ik zeg, ik ga je een aantal cijferreeks geven, die worden steeds meer. Hoe lang kan je dat vasthouden? Dus als ik jou een cijferreeks geef van 3, 8, 9, 7. En ik zeg, lees je nou eens in je hoofd achter voor terug. Hè? Dan ga je, ja. Moet je mij nu niet vragen. 7, ik zeg random. Kijk, ja. Ja, goed. Dus als dat steeds meer wordt, dan zegt iets over de capaciteit van het werkgeheugen. Dus ik kan het vooruit onthouden. En tegelijkertijd moet ik een plan maken om het ook nog backwards te doen. He, dus dat zijn geheugentaken, concentratietaken, ook allerlei leerprocessen waar je symbolen aan cijfers moet koppelen, heel snel. Planningstaken, je moet allerlei routes maken, bijvoorbeeld in dierentuinen met allerlei regels erbij. Sommige mensen die ontremd zijn, die denken, tekenen gewoon. En mensen die het goed kunnen, denken, aha, ik mag niet naar links, niet over dat pad, ik moet eerst naar de krokodillen. En dan die kunnen een plan maken, maar die kunnen dat... Met de regels erbij kunnen ze dat netjes doen. Allemaal hersenfuncties die je meet, eigenlijk.
Je krijgt een heel volledig beeld dus, hè, met testen, met fysiek onderzoek, met misschien een MRI, met interviews. We hebben al heel veel methodes nu voorbij laten komen. Welk aandeel van de neuropoli vormt nou de basis van dat rapport? Of is het gedrag wat je ziet even belangrijk?
Het is juist die combinatie, denk ik, die belangrijk is. Dus wat vinden we op testjes? Wat zien we op beeldmateriaal? En past dat nou ook bij onze gespreksindrukken en bij de levensloop van iemand? En wat we misschien ook hebben verkregen uit informatie van eerdere behandelaren.
Kan je een voorbeeld geven van een zaak waarin die neuropoli een doorslaggevende functie had? Een doorslaggevende factor bleek te zijn?
Nou ja, een voorbeeld van een casus is iemand die een tijd geleden onderzocht is. Die heeft veel eerder al de diagnose schizofrenie gekregen. Werd daar ook voor behandeld, maar die behandeling sloeg eigenlijk niet zo goed aan. En die persoon heeft uiteindelijk een strafbaar feit begaan. Ernstige mishandeling, waarvoor ook een PBC-opname uiteindelijk is gekozen. En daar werden toch wat atypische dingen gezien die niet zo duidelijk passen bij de schizofrenie en het beeld wat je daarbij verwacht. En toen is dus neurologisch en neuropsychologisch onderzoek ingezet. En toen bleek dat deze persoon aan een aandoening leed, waardoor de schedel steeds iets dikker werd en de druk kwam te staan op het brein, waardoor bepaalde functies eigenlijk niet meer goed uitgevoerd werden. En het beeld ging daarmee lijken op schizofrenie. Maar in werkelijkheid was er dus iets anders gaande, waardoor die behandeling voor de schizofrenie eigenlijk ook niet aansloeg. En dat is natuurlijk wel heel relevant om te weten, want het proces wat daarna volgt, hè, hoe zorgen we nou dat iemand niet opnieuw de fout ingaat, dat ziet er heel anders uit.
Eerder in het gesprek hebben we het gehad over testjes ook die je kan doen. Mm-hmm. Waar moet ik dan aan denken?
Nou, er zijn allerlei verschillende soorten testen die we doen. Wij psychologen vinden het belangrijk om, hè, dat is een van de belangrijke toegevoegde waarden, denk ik, aan het onderzoek die wij kunnen leveren, is dat wij stand hebben van testen die je kan afnemen. En dat testen kan op allerlei verschillende domeinen. Dus het kan op de neuropsychologie, dat kan op de persoonlijkheid, dat kan op specifieke stoornissen, op de intelligentie. En daar hebben we allerlei verschillende tools voor eigenlijk. Dus we hebben vragenlijsten. En sommige vragenlijsten zijn heel doorzichtig. Ik zit goed in mijn vel, ja of nee. En dan kan iemand laat daar zien wat hij wil laten zien. Maar er zijn ook vragenlijsten bij die zich wat ingewikkelder laten invullen ook. Waarbij je moet kiezen tussen twee uitspraken waar je het misschien helemaal niet mee eens bent. Maar welke laat je zwaarder wegen? Of waar dezelfde vragen regelmatig terugkomen. Maar net iets anders geformuleerd. En daarmee kunnen we dan ook vaak zicht krijgen op wat voor antwoord attitude heeft iemand. Hè? Wil die zich heel sociaal wenselijk presenteren? Of is hij juist geneigd om zijn klachten heel erg te etaleren en misschien zelfs wel te overdrijven? En hetzelfde geldt voor, probeert iemand zich qua intelligentie bijvoorbeeld slechter voor te doen dan dat die eigenlijk functioneert? Of geheugenklachten te veinzen, terwijl die er eigenlijk niet zijn? Nou ja, al dat soort testjes hebben we in onze testkast zitten en die is vrij uitgebreid. Dus voor allerlei stoornissen hebben we onze eigen testbatterij en ook wat meer algemene testen. Dus om iemands algemene functioneren in kaart te brengen.
Wat is de fascinatie in het vak?
Het is het leuke aan dit werk. Het is sowieso heel leuk werk, omdat je echt in de huid van een ander kruipt. Het zijn mensen, het zijn verdachten van ernstige delicten, maar het zijn en blijven mensen. Je probeert te begrijpen. Dat wil niet zeggen dat je begrip hebt voor het delict, maar je probeert hen te begrijpen. Dus ja, je kruipt echt onder de huid van die persoon. Dat is wat je wil. Ik heb natuurlijk heel veel met dementie gedaan, met cognitie, verandering van cognitie, ook voordat ik hier ging werken. Ja, dan is het toch ook het prototype beeld van de Alzheimer-patiënt bijvoorbeeld, die gezellig gaat zitten breien en een beetje schuine grapjes maakt met de verpleging van het verpleegtehuis. En dat vindt iedereen wel leuk en gaat graag bij oma of demente moeder op bezoek, want het is eigenlijk best gezellig. Waarom gaat die demente persoon grapjes maken en lekker breien? En waarom gaat een andere demente persoon een moord begaan? Maar dat is een aanname.
Zeggen ze dat wel eens? Hoe dat is als buitenstaanders in je hersenen kijken om te zien wat er allemaal gebeurt?
Bijvoorbeeld met de psychose kan dat heel beangstigend zijn. Hè? Andere mensen denken, ja, ik wil met iedereen spreken behalve met de psycholoog en de psychiater. Of soms alleen met de psychiater wil ik niet spreken, want die kan dwars door me heen kijken. Dus dat soort overtuigingen zie je wel eens, hè, bij mensen die of wat lager functioneren of die het heel spannend vinden. Of bij wie die psychopathologie wat meer op de voorgrond staat.
En dan?
Ja, dan is het ook belangrijk om daar uitleg over te geven. He, dus wat we doen en dat we rapportages altijd aan iemand voorleggen eerst. Die kan meelezen en dat het juist belangrijk is om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Zodat we dingen die eerder zijn opgeschreven over iemand in een eerder onderzoek bijvoorbeeld ook voor kunnen leggen. En dat iemand daar zelf op mag reageren.
Hoe wordt er gereageerd op de conclusies?
Nou, je moet je voorstellen, wij geven natuurlijk zwaarwegende adviezen soms. Hè? Het gebeurt regelmatig dat iemand met een TBS-advies het PBC verlaat. Dat kan soms wel binnenkomen. En dus mensen kunnen soms heel boos en verontwaardigd naar buiten gaan. Andere mensen zeggen, ik wil het helemaal niet lezen. Nou, dat gebeurt ook wel eens. Ik wil er geen kennis van nemen. En zeggen, ja, we vinden het echt belangrijk dat je weet wat hierin staat. Nee, ik wil het niet weten. Ja, dan kunnen we iemand ook niet dwingen om die conclusies tot zich te nemen. Dus dat gebeurt wel eens. Maar ook mensen die heel erg dankbaar zijn. We hadden toevallig een paar weken geleden een jongen bij wie in een eerder prostitutierapportage het vermoeden was van schizofrenie. En hij had beperkt meegewerkt hier. Maar wij konden hier wel onderbouwen dat voor die schizofrenie eigenlijk weinig aanwijzingen zijn. De psychotische stoornis konden we niet uitsluiten. Maar die schizofrenie, dat leek toch niet zo waarschijnlijk. De rest van het advies heeft die jongen helemaal niet gehoord. Die was ontzettend blij om te horen dat hij niet schizofreen was. En hoewel wij vinden dat hij niet zo goed heeft meegewerkt, was hij heel blij dat hij zei, ja, zie je, ik heb goed genoeg meegewerkt om duidelijk te maken dat die schizofrenie niet aan de orde is. Hè, dus je ziet ook dat het zo spannend kan zijn, zo'n advies, zeker in die laatste week van zo'n onderzoek, dat mensen ook soms uithalen wat ze eruit willen halen of wat ze erin willen horen. En dat veel daarnaast ook langs ze heen gaat. Dus het is altijd belangrijk voor ons om dat naar de hand nog even te checken en ook uit te leggen. Nou, je krijgt uiteindelijk het rapport nog een keer via je advocaat. Ja, daar wordt heel wisselend mee omgegaan. Mensen die heel blij zijn. Soms ook mensen die heel blij zijn met een TBS-advies. Fijn, nu gaat er eindelijk wat gebeuren. Ik heb me nooit gerealiseerd. Ik wil nooit meer in deze situatie komen. Ik heb me niet gerealiseerd dat dit aan de hand was. En nu weet ik dat. En nu kan ik er wat aan gaan doen. En ik heb er vertrouwen in dat dat op die manier gebeurt. Want ik heb die stok achter de deur nodig. Gebeurt niet zo vaak. Maar ook deze mensen zitten ertussen. Ja.
Is er een zaak die jou is bijgebleven?
Ja, een man van 85 die zijn partner had neergestoken. En die man die had een brein wat helemaal weg was. Alle markers voor allerlei ziektes die had hij. Ja, dus geen hippocampus meer, had heel veel afwijkingen in de witte stof, heel veel atrofie, verschrompeld brein. En die man deed het hartstikke goed op allerlei testen. Die kon prima vertellen wat hij deed. Deed allerlei push-ups in de cel en kon goed vertellen. En toen dacht ik als neuropsycholoog, huh? Dat kan toch niet?
Ja.
Maar het was mooi dat hij, dus dat vond ik ook het mooie, omdat het me zo bij is gebleven. Dus dat misschien is dat wel de geest, ik weet niet hoe dat werkt, maar dat iemand met zo'n brein nog redelijk kon vertellen wat hij aan doen was. En ik zag dat, die MRI, en ik zag zijn testen. En toen dacht ik, oké. Okay.
Dus wat betekende dat voor het advies?
Ja, wat betekent dat voor het advies is dat bij deze meneer dus dat we wel rekening hebben gehouden dat hij 85 is, een brein wat afwijkend is, dat hij in ieder geval een zorgkader heeft. We hebben hem niet naar de gevangenis gestuurd of advies niet gegeven gevangenis, dat kan niet. Dat kregen we niet over ons hart.
Als er niks uitkomt, kan dat ook van veel betekenis zijn. En dan is eindelijk opgehelderd dat er geen NAH is of geen epilepsie. Of dat het er wel is, maar dat het forensisch niet zo relevant is. Soms wordt er vastgesteld dat er bijvoorbeeld wel een dementieel proces is. En dat er dus wel vervolgactie nodig is. Dus inhoudelijk denk ik dat het zeker een succes is. En daarbij is het echt ook wel heel bijzonder wat we aan het doen zijn. En dat blijkt eigenlijk steeds wel weer. Onlangs was een van mijn collega's op een congres in Griekenland. En die heeft daar wat verteld over de eerste data. En daar was heel veel internationale belangstelling voor. Want eigenlijk is er nergens in de wereld, voor zover ons bekend, iets als die forensische neuropolie. Waar op zo'n systematische manier multidisciplinair onderzoek wordt gedaan naar die hersenen. Om dat vervolgens ook mee te nemen in die prostitutierapportages. En dat betekent dus ook dat we de data die we verzamelen, dus over de onderzoeken, over die testjes, ja, dat het ook heel waardevol gaat zijn. Hè? Nu met 20 onderzoeken zegt dat nog niet zoveel. Maar als we dit een tijdje kunnen doen, dan gaat dat wel een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied ook. En dus er worden nu allerlei onderzoekslijnen uitgezet. Er gebeurt ook veel op dat gebied qua wetenschap. En daar proberen we als Neuroloket en als NIFP ook echt op aan te haken.
Dus er is ook echt een academische tak die zorgt dat je met de laatste wetenschappelijke kennis aan de slag blijft.
Ja, zeker. En dus ook weer een bijdrage levert aan bekendmaken van wat wij hier nou ophalen aan kennis en aan data. Ja.
Dus er wordt niet alleen gepubliceerd over de gedetineerden, maar ook over de kennis die je opdoet.
Ja.
Met wetenschappelijke publicaties.
In wetenschappelijke publicaties, ja, zeker. Ja.
Wat zou je tegen de jonge psycholoog willen zeggen die twijfelt of hij ook dit werk zou kunnen doen?
Kijk, de angst heerst van, oeh jeetje, spannend, criminelen, oeh, help. Dus ik kan me voorstellen dat het een drempel is om dat niet te doen. Hè, maar wil je je vak echt goed ontwikkelen of wil je echt ergens heel goed in worden in de diagnostiek, dan moet je dit zeker doen. De link tussen, laat ik zeggen, brain en behavior we onderzoeken vanuit de psychologie en vanuit de neuro zit je hier op de plek. Dan kan je het echt leren.
Tot zover deze aflevering over de neuropolie. In de volgende aflevering van Dossier Delict kijken we naar de rol van de familie. Hoe bepalend is je achtergrond voor het ontwikkelen van een stoornis? En hoe kan je als rapporteur dat in beeld brengen?